In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag staat het onderwerp ongevraagd en ongewenst advies op de planning. En we gaan het ook hebben over de one-liner. Borstvoeding is natuurlijk, dus het gaat vast vanzelf. En als bonus komt nog voorbij waarom je melk niet in een plastic flesje mag opwarmen. Wil je dit weten? Dan zou ik zeggen, blijf luisteren. Nou, zoals net al in de introductie te horen was, vandaag gaan we het hebben over de publieke invloeden op het geven van borstvoeding. En we zijn vandaag te gast bij Lulu. Hallo, Lulu. Hartstikke leuk dat we hier welkom zijn in het mooie Amsterdam. En ik zou je kort even voorstellen. Lulu, je bent preconceptiecoach, waarbij de vrouw echt centraal staat. En je wordt geïnspireerd door Ayurveda, als ik het goed uitspreek.
Ayurveda, ja.
Ayurveda. Ja, en daarbij staat dus echt de vrouw centraal. Lulu heeft een Italiaanse roots, Italiaanse wortels. En ze heeft haar nachtleven nu tijdelijk op pauze gezet vanwege het moederschap. Ze had zelf vrij veel angsten met betrekking tot het zwanger worden en de bevalling. Maar vanwege haar voorbereiding heeft ze de angsten kunnen overwinnen en ombuigen tot met een rotsvast vertrouwen. En vandaag gaat ze al haar wijsheden delen rondom zwangerschap. Bevalling en de borstvoeding natuurlijk. Ja, en ik sprak het woord niet helemaal goed uit, maar zou je wat kunnen toelichten wat Ayurveda is?
Ja, super, thanks voor deze mooie introductie. Ik werk dus als onder andere preconceptie en Ayurveda voeding en leefstijlcoach. En Ayurveda is een eeuwenoude geneeskunst en levensfilosofie. Het is de oudste geneeskunde die de mensheid kent. Dus alle andere geneeskunsten of geneeswijzen, ook onze westerse geneeswijzen, stromen allemaal voort uit deze eeuwenoude wetenschap. Het staat ook voor de wetenschap van het leven en het omvat eigenlijk alles wat het leven rijk is. Op zowel fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel gebied. Het heeft voor mij heel veel levensvragen ook weten te beantwoorden.
Ja.
En het is een hele holistische kijk op gezondheid. Het heeft als hoofddoel om de gezonde persoon gezond te houden. Dus preventieve gezondheidszorg. En de persoon die uit balans is geraakt weer terug in balans te brengen. En ja, de therapieën kunnen zo ver reiken als je zelf wenst. Ja, het is een hele holistische en brede kijk op welzijn en gezondheid. Ja. En zoals je zei, wat ik zo mooi vond aan deze filosofie is dat de vrouw ook heel erg centraal staat. En vooral rondom de zwangerschap, dat daar heel veel aandacht voor is. Ja. Vanaf de preconceptiefase, dus ja, hoe bereidt een koppel zich voor? Tot aan hoe kan je de vrouw dragen in de zwangerschap? We zeggen ook wel dat een zwangere vrouw kun je zien als een kopje die gevuld is met olie tot aan de rand. Je wil geen druppel laten overlopen. Met zoveel voorzichtigheid en care wil je haar ondersteunen. Omdat alle ervaringen die zij heeft, alle voeding die zij binnenkrijgt, niet alleen wat ze eet, maar ook wat ze luistert, kijkt, hoort, de relaties die ze heeft. Ja. Dat zijn de allereerste impressies ook voor de baby. En dat zijn ook imprints. Dus ja, je wil het zo wholesome en zuiver en lief, rustig mogelijk, zodat de baby ook een goede start krijgt.
Ja, ja.
En ook in de kraamtijd, eigenlijk die eerste dagen, hoe kan je haar ondersteunen om goed te herstellen, zodat zij in de eerste 40 dagen na bevalling ook een goede basis legt voor de eerste 40 jaar van haar leven. Zo, en natuurlijk een goede start voor de baby. Dus daar zijn hele mooie richtlijnen voor. Ja. En daar ben ik gewoon echt verliefd op geworden.
Ja, ja, nou, je kan er ook ontzettend gepassioneerd over praten. En eigenlijk hadden we ons hele voorgesprek hadden we ook al een podcast van kunnen maken.
Ja, want, ik dacht ook al, chips, waar eventjes een
hier ook een microfoon bij kunnen zetten. Ja, ja. Een eerste vraag die ik altijd aan alle podcastgasten wil stellen is, stel je zou op dit moment opnieuw in verwachting zijn, hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Ja, het gaat niet zozeer om de materialen of de spullen die je in huis moet halen of het hele praktische gedeelte, denk ik. Wie zit er in mijn geboorte, kraam en borstvoedingsteam? Dus hoe kan je een tribe gaan creëren? It takes a village to raise a baby. Om mij te supporten in mijn borstvoedingsreis. Dus ja, zowel de partner. Ik ben naast mijn moeder gaan wonen toen ik zwanger werd. Dus dat is heel erg fijn. Zij heeft mij heel erg gesteund. En ja, ook kijken. Wat ik leuk vind aan jou is, je bent zowel verloskundige als lactatiekundige. Dus als je de ruimte hebt om echt te gaan zoeken naar een juiste persoon voor jou. Ja, dan zou dat wel mijn voorkeur hebben. Of een verloskundige die wat holistischer denkt. Of een kraamzorg die ook interesse en kennis heeft over borstvoeding. Dus ik denk dat ik daarin zou investeren.
Oh ja, heel sterk inderdaad. Om te zorgen dat het netwerk om je heen eigenlijk ook dezelfde visie deelt als jij zelf.
Ja, mooi gezegd.
Super. Je bent zelf ook moeder. Wat is daar de impact voor jezelf van geweest op je eigen voedingservaring?
Nog steeds is ongeveer 50% van de zwangerschappen is ongepland. Mm-hmm. En dan komt er ontzettend veel op je af. Mm-hmm. En dan ga je heel vaak kijken naar de praktische dingen. Dus ja, de woning, financiële situatie. Mm-hmm. Ja, eigenlijk ga je al vrij snel in een soort van standje overleven. Mm-hmm. En het geluk wat ik had is dat ik heel veel voorbereiding heb gedaan en heel bewust inging. En ook al heel lang wist dat ik borstvoeding wilde geven. Mm-hmm. Veel ervaringen gedeeld met bijvoorbeeld mijn zus die al moeder is geworden. Vriendinnen die al borstvoeding hadden gegeven. En vanuit de Ayurveda ook hele mooie richtlijnen om eigenlijk al in de zwangerschap eet je voor jezelf, voor de baby, maar ook voor de borstvoeding. Om de borstvoeding te laten slagen. Dus ja, daar was al zoveel bewustzijn omheen. Mm-hmm. En dat heeft de kans op het slagen voor mij ook doen vergroten.
Ja, precies.
En ik denk als je overweldigd wordt door alles wat de zwangerschap en het krijgen van een kindje met zich meebrengt. Dat borstvoeding eerder een luxe is of een bijzaak. Mm-hmm. Want ja, in principe ook kunstvoeding zou een kind ook kunnen overleven.
Het is ook maagvulling, hè? Dus een kindje groeit.
Maar... Ja, en het is praktisch en het is makkelijk. Nou ja, makkelijk vind ik zelf niet. Ik zal straks wel vertellen, een van de vele voordelen van borstvoeding is dat ik het juist gemakkelijk vind dat het altijd bij de hand is. Altijd op temperatuur, altijd afgestemd op het kindje. Maar voorbereiden en meer bewustzijn en kennis erover hebben helpt zeker. En daarom vind ik deze podcast ook echt een cadeautje voor aanstaande ouders.
Ja,
wel, ik weet mooi, zeker dat het ook helpt bij het slagen.
Dus bij jou heeft de stuk voorbereiding ontzettend geholpen met vertrouwen de borstvoedingsperiode in te stappen.
Zeker.
En ik vond het heel erg mooi dat je zei van hey, vaak als vrouwen heel erg overweldigend zijn, dat ze zeggen van hey, vaak kiezen, dan kan er gekozen worden voor kunstvoeding omdat dat een makkelijke optie lijkt. En vaak is dat de eerste fase, dat we wel zien dat de impact van kunstvoeding lager ligt dan bij borstvoeding. Want bij borstvoeding moet je echt, misschien herken je het ook wel, moet je echt je kindje leren kennen. Jullie hebben het allebei nog nooit gedaan, dus dat is echt een investeringsfase. Mm-hmm. Maar toevallig heb ik bij de allereerste podcast het ook over gehad, maar we zien dat er een hele mooie grafiek is, heel mooi onderzoek, dat borstvoeding in het begin meer tijd van ons vraagt en dat kunstvoeding daar een stukje onder zit. Maar op een bepaald moment gaat er een scheidslijn komen. Dat kunstvoeding blijft bijvoorbeeld eigenlijk op de 6 hangen. Mm. En borstvoeding gaat van impact, hè, tijdsinvestering 8, gaat die helemaal afzakken naar ongeveer 2. En dan zie je dat dus over de tijd heen, dat de borstvoeding steeds makkelijker en makkelijker wordt. En dan op den duur, dat je, wat je zegt, dat je denkt van, oh, zo makkelijk, ik heb het bij de hand. Hè, ik heb geïnvesteerd. We zien vaak bij een omslag van 5-6 weken dat die twee elkaar snijden. Dan terug naar jouw verhaal. Want zou je wat kunnen vertellen over jouw borstvoedingservaring?
Oh, ik zou er een boekwerk over kunnen schrijven. Ik ging nadenken over deze vraag. En het is natuurlijk, ik ben nu al 14 maanden bijna borstvoeding aan het geven. Dus super, het heeft zoveel lagen al gehad. Maar waar ik wil beginnen, denk ik, is dat ik tijdens mijn zwangerschap eigenlijk dacht, borstvoeding, dat is toch heel natuurlijk. Dat lukt gewoon. Mm-hmm. Ik had een best wel een holistische voetvrouw. Een caseloadverloskundige. Dus er was heel veel persoonlijke aandacht. Mm-hmm. En zij had me wel de tip gegeven, doe toch maar wel even een borstvoedingscursus. Gewoon puur ter informatie en voorbereiding. Dus ik had een 2 uur durende webinar voor aangemeld. Mm-hmm. Ja, toch wel heel blij dat ik dat had gedaan. Maar wat ik opmerkte was tijdens die webinar, er waren een paar momenten dat we vragen konden stellen. En ik dacht, nou, alles is al duidelijk. Ik had geen vragen, want dat wat je nog niet weet, daar kan je nog geen vragen over stellen. En borstvoeding, ik dacht te weten wat het inhield, maar ik had geen idee. Dus daar ben ik later nog wel teruggekomen in de borstvoedingsperiode. had ik eigenlijk wel 1000 vragen die ik nog wel had willen stellen. Ja. Maar goed, dat komt in het moederschap sowieso erbij kijken.
Je hebt een stukje basis gelegd en daarmee kan je in ieder geval al in het borstvoedingsperiode kan je mee vooruit.
Ja. Precies, en ik weet ook nog heel goed dat die lactatiekundige zei, mensen die geen borstvoedingscursus hebben gedaan, die zullen in de borstvoedingsperiode zeggen, oh jee. En mensen die wel een cursus hebben gedaan, die zullen zeggen, oh ja,
dat was het.
De O blijft sowieso. Ja. Dus het kan overweldigend zijn. Maar ja, dus toch met een stukje meer kennis en vertrouwen, dat geeft wel meer gronding en houvast. Dus en wat belangrijk ook is om te melden, is dat mijn partner ook mee had gedaan aan de cursus. Ja, ik zat tijdens de zwangerschap al met hormonen en in de borstvoedingsperiode natuurlijk ook. Dus het was fijn dat hij daar ook, dat bij hem ook meer bleef hangen. En dat hij ook soms terug kon refereren naar, oh ja, dat hebben we gehad. Ik had ook notities gemaakt. Ja, dus eigenlijk verliep mijn bevalling heel soepel. Ja, het was elke keer van, oh, de bevalling is goed gegaan. Oh, de placenta is goed gegaan. Ja. Oh, ik mag thuis blijven. En de borstvoeding lukte. Ja. Het kwam gelijk op gang. Dus mijn ervaring was dat het soepel verliep. Mm-hmm. Maar ik zie het niet als iets wat soepel is. Mm-hmm. Want ja, we moesten het leren. Het is eigenlijk een vaardigheid die je opdoet. Mm-hmm. Als je begint met een nieuwe sport, dan kan je het ook niet gelijk. Mm-hmm. Dan moet je echt gaan opbouwen en conditie in opbouwen. En dat, ja, zo zie ik de borstvoedingsperiode ook.
Ja, mooi.
Het vroeg en vraagt veel van me, maar tegelijkertijd doe ik het ook moeiteloos.
Ja, ja.
En op momenten, gaf het me stress en onzekerheid. Maar op zo'n moment dat mijn babytje zo tegen me aan ligt, dan is het ook de ultieme ontspanning en een staat van ontvankelijkheid. Mm-hmm. Dat liefde en dankbaarheid zo kan stromen. Mm-hmm. Ja, dat, ja, dus het is echt een periode vol tegenstrijdigheden.
Ja, ja.
Maar de borstvoeding kwam dus wel gelijk op gang. Maar mijn dochter Chiara was iets onder het geboortegewicht geboren. Mm-hmm. Dus de focus lag heel erg op, oké, ze moet aansterken, genoeg voeden. Ja, ja. En daardoor was mij de tip gegeven om een professioneel borstvoeding kolfapparaat te huren. Mm-hmm. Om de borstvoeding goed op gang te krijgen. Dus ik ben vrij snel begonnen met kolven en flesjes geven. Mm-hmm. Nou ja, wat mijn ervaring leerde was dat de fles voor haar makkelijker te drinken was, moeitelozer ging dan aan de borst. Dan had ze echt ook een vaardigheid nodig en goed aanhappen. Nou ja, zij kwam goed aan, de borstvoeding kwam goed op gang. Alleen had ik er dus wel later moeite mee dat wanneer zij aanlegde dat ze in slaap viel, of dat ze niet genoeg dronk, dat het haar ook moeite kostte en energie om aan de borst te drinken en de fles was makkelijker.
En ze was natuurlijk gewend dat de melk er gewoon letterlijk uitstroomde. Precies. En dat ze dat gewoon kon tot zich kon nemen. Ja. En met de borst daar moet ze wel wat voor doen. Ja, ja.
Ja, dus dat was voor mij ook weer echt weer omschakelen, echt weer oefenen met haar aan de borst te drinken. Mm-hmm. En soms dacht ik dan, oké, zal ik dan niet gewoon fulltime gaan kolven? Maar uiteindelijk heeft het 1-op-1 borstvoeding natuurlijk ook weer heel veel voordelen. Mm-hmm. Dat was alleen weer even terugschakelen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Maar al met al, ja, een hele mooie, bemoedigde borstvoedingsreis. Mede door de kennis die ik al had. Dat wil niet zeggen dus dat ik geen uitdagingen heb gehad. Of dat het niet moeilijk was. Ik heb verder geen bijvoorbeeld kloven gehad of ontstekingen.
Ja, ja.
Maar wat ik zeg, ja, dat het soepel verliep, wil niet zeggen dat het altijd soepel is.
Nee. Ik wil nu de vertaalslag maken naar eigenlijk de publieke invloeden van op de borstvoedingservaring. Heb jij meningen ontvangen of ongevraagde reacties wellicht die jou beïnvloed hebben?
Ik denk niet per se meningen of ongevraagde reacties. Mm-hmm. Wat ik wel merk is dat de norm natuurlijk meer is dat sneller stoppen met borstvoeding, sneller over op kunstvoeding. Mm-hmm. Maar ik moet bekennen dat ik een situatie voor mezelf heb gecreëerd, juist omdat ik wist dat ik langer borstvoeding wilde geven. Dat ik als zelfstandige ervoor heb gekozen om langer thuis te kunnen zijn. Ook al ruim van tevoren met mijn partner besproken van, hey, wat is daarin mogelijk? Mm-hmm. Wat ik denk ik de lastigste opmerkingen vond was, ja, mijn moeder heeft bijvoorbeeld mij geen borstvoeding gegeven. Mm-hmm. En soms zei zij dan bijvoorbeeld met de beste bedoelingen van, geef haar nou gewoon dan even een flesje. Mm-hmm. Terwijl ik juist zo graag wilde dat die borstvoeding lukte. En ja, dan maar weer een extra sessie aan het kolven was. Of haar dan maar weer aan de borst legde, terwijl mm-hmm. ik eigenlijk moe was. En ik wilde heel graag dat vraag- en aanbodprincipe goed mm-hmm. krijgen en daar mijn eigen weg in vinden. Mm-hmm. En zij wilde mij heel erg ondersteunen en helpen. Maar voor haar was dan de oplossing, geef dan een flesje. Terwijl dat was voor mij dan juist niet de oplossing. Mm-hmm. Of mijn vriend met alle lieve bedoelingen dat we 's avonds dan in bed zaten. En dat ik aan het kolven was en dat hij een keer had gezegd van, huh? Zo weinig? En dat was zo. Oh, en ik zei, nee, zeg dat nou niet.
Shh, tape.
Ja, het is voor ons allemaal natuurlijk nieuw. Mm-hmm. Maar waar ik heel dankbaar voor ben, wat ik heel fijn vind. Kijk, ik woon in Amsterdam en hier is borstvoeden heel normaal. Mm-hmm. Dus er wordt overal borstvoeding gegeven. Ik heb nooit een opmerking gehad van, oh, ik ben aan het eten of whatever. Wat ik wel vaker heb gehoord van anderen. Ik heb me daarin ook nooit beschaamd gevoeld om dat te doen. Ik zit een beetje in een community en in een bubbel van meer holistisch denkende mm-hmm. Vrouwen die ook langborstvoeding geven. Mm-hmm. En ja, het is zo gegaan dat ik in een groepsapp terecht ben gekomen met mama's die allemaal rond dezelfde tijd mama werden. Oh. En dat wij ook heel veel steun en aanmoediging in elkaar hebben gevonden. En we ook allemaal dus borstvoeding zijn blijven geven. Volgens mij tot op de dag van vandaag nog steeds.
Oh, wat goed. Alle vrouwen daarin. Want ik hoorde voor ons gesprek dat dat 15 dames zijn.
Ja.
Dus, jeetje, wat goed.
Ja, en wat een kracht. Ik denk ook mede door die support en aanmoediging van elkaar. En ook even kunnen ventileren. Van jeetje, ik zit er even doorheen. Of jeetje, ze is weer in de nachten een paar keer komen drinken. Oh, ik herken je, ik hoor je, ik zie je. Ja. Ik herken het. En dat geeft al zoveel meer rust.
Ja, ja. Je weet dat je daarin niet de enige bent. En dat is denk ik ook echt de kracht van die borstvoedingsbubbel. Hoe jij het heel mooi noemde. Hè? Dat je een borstvoedingsbubbel voor jezelf creëert. Van mensen die eigenlijk weten van, hey, dit zijn mijn wensen. En ja, dat je eigenlijk samen een beetje daar een plan over maakt. Van, hey, dit is wat mij kan helpen in die tijd.
En ook als je niet direct mensen in je omgeving hebt. Ja. Of in een groepsapp zit. Er is vast wel iemand op Instagram die in een soort gelijke periode zit.
Ja.
Rijk gewoon naar diegene uit. Al is het even een berichtje van, hey, ik herken jou. Ik heb dit ook en het is al zo helend.
Jij begeleidt heel veel vrouwen, hè? Ook in de aanloop naar een zwangerschap toe. Maar ook tijdens zwangerschap en kraamperiode. Op het gebied van ongevraagd en soms ook ongewenst advies. Wat hoor je daar bij andere vrouwen?
Ja, vaak geven mensen in hun omgeving adviezen vanuit hun persoonlijke ervaringen. Mm-hmm. En iedere ervaring in het moederschap is zo uniek. Mm-hmm. Er zijn eigenlijk geen verkeerde keuzes te maken, alleen verschillende. Mm-hmm. En ik denk dat zowel in borstvoeding als in het moederschap, dat er altijd ongevraagde adviezen zullen zijn. Maar ook dat we om ons heen zien, hey, andere moeders doen dat anders. Mm-hmm. En dat kan als een trigger werken, want dat ik me in ieder geval dan soms afvraag, hey, waarom doet die moeder dat zo? En doe ik het dan verkeerd? Of waarom doen we het anders? En dan word ik eigenlijk continu teruggeleid naar mijn eigen moederlijke instinct en intuïtie. Mm-hmm. En continu eigenlijk weer getest om daar meer zuiverheid en clarity in te krijgen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ook met borstvoeden, er is niet één manier om het te doen. Je moet echt je eigen weg erin vinden. Mm-hmm. Ja, anderen zullen misschien tips geven. Hoor het aan. En ga dan ook weer terug naar je eigen gevoel van, hey, wat werkt voor mij en wat werkt voor mijn kindje? Want ieder kind is ook anders. Mm-hmm. En iedere moeder is anders. En iedere gezinssamenstelling, situatie is anders. Dus er is ook niet één manier om dat te doen. Yeah. Je kan een borstvoedingscursus volgen, maar uiteindelijk kan het alsnog zo zijn dat je een lactatiekundige moet laten meekijken om naar jouw individuele situatie te kijken. En daar is ook weer gepersonaliseerd advies voor nodig. Dus dat herkennen wij volgens mij beide in ons werk.
Zeker, ja.
Dus ik denk dat dat de grootste take-out is van je vraag.
Ja, nee, maar die vind ik prachtig. Dus daarin zeg je eigenlijk van, hey, hoor het advies aan. Dat is een hele praktische tip die je geeft. Maar laat het daarna ook weer los en kijk naar je eigen situatie. Van, hey, wat heb ik je daarvoor te doen?
Ja, uiteindelijk weet je het zelf toch altijd het best. Omdat jij jouw situatie en jouw kindje het beste kent.
Ja, ja. Heb je wellicht andere tips die wellicht ouders ook kunnen helpen om met ongevraagd en ongewenst advies om te gaan? Of is dit echt de methode hoe jij het aanpakt?
ik bedank wel altijd, want het komt altijd vanuit de beste intentie. Mm-hmm. Je hoeft ook nog niet gelijk een conclusie te trekken of er gelijk iets mee te doen. Mm-hmm. Bedankt, ik heb je gehoord. Ik zal eens kijken.
Ja, precies. Ja, ja. Oh, super. Die is echt heel, heel goed. Hey, en de norm over borstvoeding. Zeg jij van, er wordt een bepaald beeld geschept door andere mensen, wellicht door social media, of een moeder borstvoeding of kunstvoeding moet geven? Of zeg je van, hey, eigenlijk wordt dat best losgelaten in de maatschappij waar we nu februari 2024 in zitten?
Nou, in de periode dat mijn moeder kinderen kreeg, waren er heel veel reclames van kunstvoeding. Dat is nu volgens mij verboden, of niet?
Ja, het is verboden. Wordt soms toch nog stiekem gedaan, maar het mag niet. Nee.
Nogmaals, in de bubbel waarin ik zit, de accounts die ik volg, zie ik wel dat het geven van borstvoeding erg wordt aangeprezen en gestimuleerd. Vanuit de World Health Organization wordt ook geadviseerd 2 jaar borstvoeding. Maar ik denk dat daarin ook een lat wordt gelegd die voor sommige vrouwen te hoog is door de situatie waarin zij leven. Dus onder andere kort partnerverlof of na 3 maanden alweer aan het werk moeten gaan. Mm-hmm. En heel eerlijk, als ik een vaste baan had en ik moest na 3 maanden weer aan het werk gaan, weet ik ook niet of ik het had gered. Want op een gegeven moment ging de borstvoeding tussen mij en Chiara zo goed dat kolf niet meer zo goed liep. Mm-hmm. Dus ik kreeg niet meer met de kolf dezelfde hoeveelheid melk als dat zij aan de borst dronk. Mm-hmm. Op een gegeven moment toen zij met 6 maanden naar de opvang ging, dronk zij daar 2 flesjes. En ik moest best veel moeite doen om met 2 kolfsessies dan 2 flesjes vol te krijgen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb ik dan er ook voor gekozen om 1 van die voedingen een kunstvoeding te geven en 1 af te kolven. Mm-hmm. En dat maakte het voor mij haalbaar. Dus ik heb de lat voor mezelf ook niet meer hoog gelegd.
Nee, nee.
En ik heb mezelf ook toestemming gegeven om die hulp van kunstvoeding aan te bieden. Dus het was voor mij ook niet zwart-wit. Borstvoeding is goed, kunstvoeding is slecht. Maar oké, hoe kan ik het haalbaar maken? En hoe kan ik zo lang mogelijk borstvoeding geven wat voor mijzelf ook duurzaam is? Wat heb ik daarvoor nodig? Mm-hmm. En dat was dan heel af en toe een flesje. En dat was ook goed. Vooral in de eerste periode dat vraag- en aanbodprincipe nog op gang moest komen. Mm-hmm. Heb ik geprobeerd zo min mogelijk kunstvoeding te geven. Omdat elke keer dat zij bijvoorbeeld een flesje kunstvoeding nam, dacht mijn lichaam, oh, dan heeft ze nu deze voeding niet nodig. Ja. Dus om dat, die afstemming op elkaar te krijgen, was het voor mij heel behulpzaam om eerst zo min mogelijk kunstvoeding te doen. Mm-hmm. Maar later toen het op gang kwam, vond ik het ook prettig om dat af en toe als backup te hebben.
Ja, ja.
Wat ik ook wel veel, waar ik door overweldigd werd op social media, was ook dat ik heel veel accounts, je hebt natuurlijk met het algoritme krijg je dan allemaal suggesties die dan in jouw straatje passen. Vrouwen en tips waardoor je een hele stack aan borstvoeding in je vriezer kon hebben. Mm. En toen dacht ik van, oh, zij hebben zo'n voorraad en ik heb eigenlijk geen voorraad. Chiara dronk zo vaak aan de borst dat ik niet echt gelegenheid, ruimte en eigenlijk ook geen zin had om nog extra te kolven. En als ik dan kolfde, dan was het zo kort op een voeding dat ik eigenlijk niet veel productie had. En dan dacht ik wel soms van, oh, ik moet ook een voorraad hebben. Of hoe moet ik mijn productie verhogen? En dan had ik misschien die onzekerheid, het is niet genoeg. Mm-hmm. Maar eigenlijk was het wel genoeg. Ik hoor van heel veel vrouwen, heb je tips om de borstvoeding te stimuleren? Ik heb niet genoeg. En dan vraag ik, komt je kindje goed aan? Yeah. Drinkt ze goed? Yeah. Heeft ze voldoende plasluiers? En eigenlijk is het meestal, eigenlijk in mijn geval is het altijd genoeg.
Eigenlijk wat je doet is perfect, want je sluit perfect aan op vraag-aanbod van wat Chiara nodig heeft. Hè? Dus dat is, als je kijkt naar voedingsstoffen in de borst, gaat nu wel heel erg inhoudelijk, maar als je een hele flinke overproductie stimuleert, want je hebt meer melk nodig dan je babytje op dat moment nodig heeft, kan het zijn dat je baby bijvoorbeeld heel veel van de voormelk krijgt en wat minder van de vettere achtermelk. Dus soms heb je dan heel veel melk en dan zie je toch van, die kleine lijkt niet helemaal aan te komen. Ja. Dus ik denk de aanpak die jij hebt, dat het juist heel krachtig is om je baby heel gezond te houden. Neemt niet weg als je natuurlijk gaat werken en je zegt van, hey, ik ga buiten het huis, ik heb een voorraadje nodig. Dan zijn daar wel tactieken in om subtiel vraag-aanbod een beetje uit balans te brengen, zodat je een klein voorraadje op kan bouwen.
Ja.
Die zijn er zeker. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt van, hey, ik word beïnvloed door wat je op social media ziet. En dat is dus ergens ook een normbepaling van, hey, dit is wat andere vrouwen doen, dus wellicht is dat een spiegel dan dat je denkt, oeh, dat moet ik dan ook doen.
Ja.
Het is ook altijd interessant om op dat moment te kijken van, hey, oké, de borstvoeding lijkt nu minder te stromen met kunstvoeding. Wat is daar de reden voor? Soms kan je zien dat je wel de situatie nog kan optimaliseren, dat wel die melk beter gaat stromen. Dus soms zijn je borsten anders gaan ontwikkelen over de maanden heen, dat je bijvoorbeeld een andere kolfschelp nodig hebt.
Ja.
Soms heeft het zin om iets van Chiara in de omgeving te hebben. Dus bijvoorbeeld dat je er kan ruiken. Wij zijn hormonaal heel sterk. Maar soms is het ook gewoon een situatie dat jij het beste gewoon, dat de melk het beste vloeit op het moment dat je haar gewoon in je arm hebt liggen. Dus dat kan zeker.
Ik had ook voor mij zelf dat idee van, oh ja, tijdens de borstvoeding moet ik ontspannen. Mm-hmm. En of moet ik aan haar denken? Of moet ik in een soort van meditatieve staat zijn? En mijn lactatiekundige zei juist van, misschien is het juist fijn om even lekker een serie te kijken met een chocolaatje erbij.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat mag ook. En dat gaf zoveel rust. Ja, ik had bepaalde ideeën hoe ik het dan allemaal zo perfect moest doen. Terwijl, ja, wederom kijken wat voor jou werkt. Ja, en dat hielp ook heel erg. Dus dat ik van kolven echt een verwendmomentje maakte.
Ja,
en dat maakt het ook veel leuker.
Ja. Ja, en dat geeft een stukje schouderverlagende situatie. Een stukje rust dat je daarmee inbrengt. Dus, dus elke tip die gegeven wordt, zowel door andere ouders, maar ook door zorgprofessionals, komt vaak vanuit de beste intentie. Maar soms hoeft het gewoon niet voor jou of voor jouw baby te werken. Dus dat is echt wel een hele mooie les die we hier eigenlijk uit mee kunnen geven.
Ja.
En uit je hele werk en ook uit de manier hoe je profileert, geef je ook eigenlijk aan van, hey, ik ondersteun moeders heel erg om borstvoeding te geven. Die bubbel, die creëer je zelf ook heel erg mooi. Hoe pak je dat zelf aan zonder dat je het idee hebt van, hey, ik kom bijvoorbeeld pushy over? Ik vind dat bij jou totaal niet het geval, maar hoe doe jij dat? Wat is jouw tactiek daarvoor?
Waarom ik er zoveel reacties op krijg, is omdat er heel veel herkenbaarheid in zit. Ja, ik wist dat mijn zus 2 jaar succesvol borstvoeding had gegeven.
Oh,
vriendinnen die 2-3 jaar borstvoeding gaven. En ik dacht van, ja, dat lukt mij ook gewoon. Mm-hmm. Alleen toen ik dus in die borstvoedingsperiode tegen dingen aanliep, voelde het wel een klein beetje als falen. Van, hè, waarom lukt het mij niet? Of waarom heb ik deze gedachte van, hey, ik weet niet of het mij 2 jaar gaat lukken. Of hey, die productie is niet genoeg. En op het moment dat ik dat eigenlijk ben gaan uitspreken, of aan mijn zus ging vragen van, hey, het stroomt niet, of het lukt niet, of ik heb geen voorraad. En toen hoorde ik opeens van hun dat zij dat ook hebben gehad.
Yeah.
En toen dacht ik van, oh, dit is gewoon heel normaal. Yeah. Het is, borstvoeding geven is normaal, maar niet vanzelfsprekend.
Yeah.
En het moment dat je ook de mindere en de moeilijkere momenten met elkaar kan delen en ventileren, dan, ja, dan mag het er ook zijn.
Mm-hmm.
En dat is ook onderdeel, net als het moederschap zelf. Ja, het is echt niet alleen roziger maneschijn. Soms is het ook pittig. Ik weet wel dat ik me ook soms schuldig voel over dat ik het dan moeilijk vind of zwaar.
Mm-hmm.
Maar ja, het is er ook.
Het mag
is ook
er
aanwezig,
zijn.
Het mag er zijn. Ja,
ja. Ja. Een ander voorbeeld vanuit eigen situatie. Ik geef zelf borstvoedingsworkshops. En soms zo mooi dat je zegt van, oké, dit zijn onderwerpen die je dan bespreekt. Alleen als je zo'n groep bij elkaar hebt, dan komt er een vraag daar. En dan komt er daar een vraag daar. En dan denk je ook, oké, ik ga nu iets meer linksaf. Want die groep wil die kant op. Ik ga nu iets meer rechtsaf. Maar en dan zeggen ze, we hebben een paar sessies gehad, maar ik heb nog steeds veel vragen. Ik zeg, ja, moet je nagaan hoe omvangrijk eigenlijk alles is. Ook weer een ander straatje, maar we hadden het van tevoren over wat voeding met je kan doen op het gebied van bijvoorbeeld ook zwangerschap, borstvoeding. En toen gaf jij ook een tip dat ik dacht, wow, daar heb ik zelf als verloskundige en lactatiekundige nooit over nagedacht met betrekking tot het innemen van microplastics en dan vooral het verwarmen van voeding in plastic. Zou je dat wat kunnen toelichten en dan vooral het bruggetje met kunstvoeding of het warm maken van melk in plastic?
Ja, ten eerste speelt voeding een cruciale rol in het geven van borstvoeding en de slagingskans.
Mm-hmm.
Want als je als vrouw moeder depleted bent, dan heb je, dan is je emmer leeg, kan je ook niet geven.
Mm-hmm.
Nou, het is over het algemeen een bekend fenomeen dat als je borstvoeding gaat geven, dat je snel weer op je eigen gewicht bent.
Mm-hmm.
Maar dat moet je ook aanvullen, want anders heb je ook geen energie en nutriënten om door te geven.
Mm-hmm.
Dus first and foremost is jezelf voeden.
Mm-hmm.
heel belangrijk. Echt met kwalitatief hoge voeding, nutriëntrijk, genoeg eten. Het mogen ook wat meer voedingsmomenten zijn. Mm-hmm. Ja, wat ik zeg, de kwaliteit. We geven natuurlijk voedingsstoffen door via de borstvoeding. Mm-hmm. En helaas is er ook via onderzoek aangetoond dat er bijvoorbeeld ook microplastics en BPA in borstvoeding mm-hmm. kan zitten. Mm-hmm. Dus om daar ook een bewustzijn over te hebben van wat neem ik binnen en hoe neem ik het tot me. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld eten verwarmt in plastic containers of je flesje plastic flesje water in de zon laat staan, dan kunnen er sneller microplastics vrijkomen die in de borstvoeding terechtkomen en dus ook bij je baby. Mm-hmm. Dus ja, gebruik zoveel mogelijk glazen, containers of roestvrij staal. Mm-hmm. Wat ik ook veel zie in de keukens zijn oude teflonpannen. Mm-hmm. Dus probeer over te stappen of op roestvrij staal of pannen met een keramische anti-aanbaklaag. Yeah. En het zijn eigenlijk continu die kleine dingetjes waar je de hele dag aan blootgesteld wordt, elke dag weer. Mm-hmm. Wat een hele grote impact heeft op de gezondheid van je kindje en verdere generaties. Want plastics en chemicaliën hebben ook weer een impact op het reproductieve stelsel van je kindjes.
Ja, en wat bedoel je daarmee met reproductieve stelsel?
Ja, aangetoond is dat bijvoorbeeld de mannen van nu 50% minder zaad hebben dan onze opa's. Mm-hmm. En dat grotendeels daarvan is bijvoorbeeld ook al in utero dat zij in de baarmoeder van de mama zaten al veel blootstelling gehad hebben. Mm-hmm. Want als foetus ben je zo kwetsbaar dat we veel minder kunnen hebben en verteren dan wanneer we al hier op aarde en al is na een jaar.
Ja. Dus dan zie je wat die puurheid doet dan. Hè? Het pure eten en zo min mogelijk bijvoorbeeld die microplastics tot je nemen. Ja. Ik ga het hier een beetje afronden. Anders denk ik dat we hier nog een uur over door kunnen praten. Dit was het eerste stuk. Ik heb nog een paar dilemma's voor je. De dinsdag dilemmadag noem ik die. En dan mag je je eerste ingeving geven. En je kan daar ook nog een toelichting op geven. De eerste is moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Dat is een inkoppertje misschien. Oké. Online of offline voorbereiding?
Offline. Mm-hmm. Is wel echt heel fijn. Als je die mogelijkheid hebt en de ruimte echt te verbinden met elkaar, dan zou ik dat doen. Dat heb ik met mijn zwangerschapscursus ook gedaan.
Dat
is niet te vervangen.
Nee. Oké, helemaal goed. Lastig hè, zo zwart-wit in één keer. Voorbereiding of we kijken dan wel?
Voorbereiding, absoluut.
Met partner of alleen?
Met partner. Mm-hmm. Ja, zeker. De rol van de partner is onmisbaar om borstvoeding te laten slagen, vanuit mijn ervaring.
Ja, nou, super. En de laatste, 1-op-1 of groepsbegeleiding?
Ja, ik ben heel erg fan van groepsbegeleiding. Mm-hmm. Omdat ik echt zelf de magie en verbinding heb mogen ervaren in mijn eigen trajecten. En zelf ook een zwangerschapscursus in groepsvorm heb gedaan. Mm-hmm. Gewoon wederom weer van elkaar leren en elkaar inspireren.
Hey, en dan heb ik nog een vraag of je een fabeltje de wereld uit wilt helpen. Want dan krijg je nu het podium daarvoor. Oh.
Ja, goeie. Ik heb er eigenlijk twee.
Mm-hmm, dat mag.
Nummer 1 is dat de partner niet de borst heeft, wil niet zeggen dat hij buitenspel staat. Mm-hmm. In mijn situatie heeft mijn partner echt ontzettend veel bijgedragen aan het slagen van de borstvoeding, dus mij ondersteunen. Mm-hmm. En het tweede fabeltje is dat er wordt gedacht dat borstvoeding werkt als een anticonceptie. Mm-hmm. Deels zit er een kern van waarheid in, want door de prolactine wordt de oestrogeen onderdrukt, waardoor er nog geen eisprong plaatsvindt. Mm-hmm. Alleen dat is bij iedereen heel anders. Er is niet een soort van periode van, oh ja, zoveel maanden duurt het voordat de menstruatie weer op gang komt. En veel vrouwen raken dan ook weer snel zwanger na een eerste kindje of tweede kindje in de borstvoedingsperiode. Mm-hmm. Wat natuurlijk een zegen is. Mm-hmm. Alleen als je kijkt van, hey, ik wil mijn borstvoedingsperiode zoveel mogelijk laten slagen. Ja, sommige vrouwen willen dan weer stoppen als ze weer zwanger zijn. Dus dan heb je dat eerste borstvoedingsperiode misschien niet optimaal gebruik van gemaakt. Mm-hmm. En je gaat weer heel overweldigd een tweede zwangerschap in. En nou ja, ik kijk natuurlijk heel erg vanuit preconceptiezorg. Hoe wil je de ideale omstandigheden creëren? Yeah. Hoe wil je met rust en vertrouwen een zwangerschap in? Hoe kan je je eigen nutriëntenvoorraad optimaliseren? Zodat je echt sterk en krachtig en gezond de volgende zwangerschap ingaat. En ook weer die nutriënten kan doorgeven aan het volgende kindje. Dus er is hierin ook geen goed of fout. Alleen als ik denk vanuit preconceptiezorg, voorbereiding, zou ik zeggen, wees toch extra voorzichtig. Ja. Borstvoeding is geen anticonceptie.
Nee. Je moet je echt aan zeer strenge regels houden. Ja. Echt elke zuigbehoefte aan de borst. Nooit een fopspeentje, nooit een fles. Maximaal 4 uur tussen de voedingen. Het zijn echt een hele rits aan strenge regels. Wil je borstvoeders als anticonceptie kunnen gebruiken? Dus nee, dat sluit ik me bij aan. Want ook als verloskundige vinden we het altijd heel gezellig als mensen weer vlot terugkomen. We denken wel van, oh, het kan dan wel wat pittiger zijn. Ja. Ja. En welke periode hou jij dan aan? Hè? Waarbij je zegt van, hey, nu is het weer een oké periode om te zeggen van, nou, we gaan ons weer voorbereiden op een volgende zwangerschap.
Ja, goede vraag. Het is ook hierin wederom geen goed of fout. En heel persoonlijk waar je behoefte ligt. Vanuit mijn expertise zou ik zeggen, als het kan 1,5 jaar, dan zou dat wel mooi zijn.
Oké. Hey Lulu, je hebt echt superveel informatie gegeven. Is er wellicht nog iets wat je aan de luisteraar zou willen meegeven, dat ze nog later nog wat extra info kunnen vinden over jou?
Ja, ik heb een e-book, kunnen ze downloaden via mijn Instagram kanaal in de link in bio. Dat is lulu-makine. En daar vind je 3 Ayurvedische recepten om de borstvoedingsperiode en kraamtijd te ondersteunen.
En je hebt net je Instagram account ook al genoemd. Waar kunnen ouders nog meer informatie over jou vinden?
Ja, ik heb een website van a-tot-zwanger.nl. En dat gaat eigenlijk over de preconceptiefase en de eerste 1000 dagen. Daar vind je ook mijn cursus Glow Mama, Ayurveda en natuurvoeding. Voor de eerste, vanaf de preconceptiefase tot aan het 4e trimester. Dus de kraamperiodes is daar ook bij inbegrepen. En vanaf de eerste hapjes tot aan het 18e levensjaar voor kinderen.
Wauw, super. Oh, dat gaat heel veel mooie content geven. Dus ga zeker eens even een kijkje nemen en zien wat je allemaal aanbiedt. Dan wil ik je nu vooral heel erg bedanken voor het delen van de waardevolle informatie en dat we hier je huis mochten ombouwen.
Jij ook ontzettend bedankt. Ik weet zeker dat we aanstaande ouders hier heel erg mee gaan helpen.
Ja, daar gaan we voor. Dankjewel.
Jij ook.
Nou, lieve luisteraar, dit was hem alweer. Hartstikke goed dat je geluisterd hebt naar dit gesprek met Lulu over ongevraagd en ongewenst advies. Het is een hoop informatie en daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/24, het nummer van deze podcast. We zijn mega benieuwd wat je van de aflevering vindt, dus laat het vooral weten door een review te plaatsen via de app waarmee je de podcast luistert of een van onze social media kanalen. We zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Deel dit vooral via een Instagram pb'tje en hier zijn we ook te vinden op goed.aangelegd. En ken je iemand in de omgeving die deze wijze woorden van Lulu zeker kunnen helpen? Stuur de aflevering dan door. Zo gaan we samen voor meer succesvolle borstvoeding. Ik zou zeggen tot de volgende keer of zoals we het hier in Noord-Holland zeggen, doei doei!
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Hey, psst. Leer in de volgende podcast hoe je letterlijk het leven van een moeder en baby kunt redden.